Goedenavond, dames en heren. Ik open deze vergadering. Aangezien wij nog geen tv-uitzending hebben, wel audio waarbij de uitzending achteraf wordt geplaatst, verzoeken wij u duidelijk in de microfoon te spreken en uw naam en de naam van uw partij te noemen, zodat dat het heel duidelijk allemaal overkomt voor de luisteraar. Wij verzoeken u twee woordvoerders per fractie aan te houden. Want anders wordt het ook heel lastig te volgen voor het publiek. Dan wil ik u vragen of u kunt instemmen met het voorstel om agendapunt 5, grondexploitaties BUG Rekenkamercommissie, als eerste agendapunt te behandelen. Dit omdat de heer Houtenbos elders later een afspraak heeft. Kunt u daarmee akkoord gaan? Nou, ik zie dat de commissie akkoord gaat. Dan gaan we over tot agendapunt 2. Dat is het algemeen spreekrecht. En daarvoor wil ik uitnodigen de heer Wokke namens het recreatiepark in Egmond. Meneer Wokke, u kunt naar voren komen. U heeft 5 minuten om uw betoog te houden. En dan verzoek ik u om daarna even te blijven zitten voor eventuele vragen. Gaat uw gang.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Johan Wokke. De bedrijfsnaam van mijn bedrijf is Wokke Vastgoed, gebiedsontwikkeling. Dat betekent dus zorgen dat er gebouwd kan gaan worden. En bijna altijd gaat dat gepaard met bestemmingswijziging. Veelal vanuit agrarische positie. Ik heb nu een punt over recreatiepark De Woudhoeve te Egmond aan de Hoef. Het mooi aan de Driehuizerweg te Egmond aan de Hoef gelegen prachtig recreatiepark De Woudhoeve, een van de parken van topparken, schreeuwt om uitbreiding. De markt vraagt om meer chalets en om een super deluxe beschermd camperpark in uw gemeente, zoals er de laatste jaren een paar gekomen zijn in Zeeland en in Vlaanderen. Beide ontwikkelingen kunnen mooi gerealiseerd worden op het belendend agrarisch perceel, groot ongeveer 4,5 hectare, dat aan de achterzijde grenst aan het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein op het voormalig militair depotterrein. In tegenstelling tot de huidige omvangrijke, stimulerende economische ontwikkelingen in Noord-Holland-Noord, in gang gezet door de provincie Noord-Holland, tezamen met het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord, onder de noemer Holland boven Amsterdam, houdt uw college van BMW deze onderscheidende en exclusieve ontwikkeling tegen, uit angst dat de provincie daarin niet meegaat. Wij zijn ervan overtuigd dat deze angst ongegrond is. Bovendien strookt het versterken van bestaande kansrijke recreatiebedrijven volledig met het nieuwe recreatiebeleid van uw gemeente Bergen. Wij zijn graag bereid in goed overleg met uw gemeente een verantwoord plan te ontwikkelen. Graag zoeken wij samenwerking om de recreatie in uw gemeente op niveau te brengen en te houden. Wij hopen dat u deze handreiking wilt aannemen. Wij zien uw reactie tegemoet. Dank voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Wokke. Heeft iemand vragen aan meneer Wokke? Mevrouw De Ruiter, mevrouw Groen, de heer Haarsma, de heer Ooyevaar. Ik wou met meneer Ooyevaar beginnen en dan ga ik van rechts naar achter.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Wokke, wilt u uw microfoon even uitzetten? En ik denk dat het verstandig is als we eerst de vragen stellen, zodat meneer Wokke ze daarna in één keer kan beantwoorden. Is dat een goed idee? gang, meneer Roy.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde even een toelichting op de precieze locatie. Is het direct aan het huidige recreatiepark gelegen? Ten zuiden, neem ik aan. Of is het, zit er nog een stukje groen tussen?
Ja, uw microfoon, meneer Wokke.
Oh ja, sorry. Het is dus letterlijk gezegd ten oosten. Maar ik begrijp wat u bedoelt, want het voelt of het zuiden is. Dus helemaal pal tegen het huidige park aan, de Woudhoeve.
Mevrouw Groen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Wokke, u zegt dat er vanuit de gemeente niet meegewerkt wordt. Hoe vaak heeft u gesprekken hierover gehad dat u dat zo stellig kunt zeggen?
Zeker 3 keer, met een deskundige erbij, onder leiding dus van de wethouder Odilia Ras.
Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Anja de Ruiter, D66. Meneer Wokke, u schrijft, de markt schreeuwt om dus uitbreiding en om een camperplaats. Kunt u ons zeggen hoe zich die schreeuw uit? Laat ik het zo zeggen.
Als u zondags kijkt naar het programma Business Class van Harry Mens, dan weet u alles in 1 keer wat er vergaande is in die markt. Europarks is natuurlijk een heel mooi voorbeeld hoe dat in 12 jaar tijd enorm zich heeft uitgebreid en binnenkort nummer 14 gaat aankondigen. Allemaal dus in de tijd van, zeg maar, vanaf 2000, laat ik het maar heel ruim zeggen. Er is enorm veel behoefte aan uitbreiding en het komt allemaal doordat het geld niks kost en men graag dus vakantiehuizen koopt voor eigen gebruik en voor verhuur.
Dank u wel, meneer Haarsma. Oké, dan kunnen we hiermee mevrouw Luttig-Zwart wil nog een verhelderende vraag stellen.
Ja, dank u wel. Meneer Wokke, u heeft 3 gesprekken gehad, maar ik zie wel dan dat we het hebben over 4,5 hectare. Maar kunt u aangeven van welke omvang u de uitbreiding zou willen in aantallen dan? Of bent u nog niet zo ver met uw plannen?
Wat de Woudhoeve aangaat, dat regelt natuurlijk Topparken, de eigenaar van de Woudhoeve. En een camperpark is er nog niet in het Noord-Hollandse, ook niet in het Zuid-Hollandse. Dat kunnen we zo groot maken als dat er een verdeling komt. Dus zeg maar half om elk.
Nog 1 aanvulling?
Nou ja, ik bedoelde eigenlijk, u doelt op uitbreiding van in eenheden. Bedoelt u dan, praat over 50 eenheden erbij of 100 eenheden? Of heeft u daar helemaal nog geen zicht op?
Nee, daar heb ik geen bemoeienis mee natuurlijk. Topparken wil graag uitbreiden, de Woudhoeve. En die regelt zelf natuurlijk in overleg met de mogelijkheden wat de gemeente Bergen toelaat om daar uit te breiden.
Dat zijn de vragen die voor liggen. Dan dank ik u hartelijk voor uw inbreng, meneer Wokke. En ik denk dat wij nog van u horen. Dank u wel. Dan gaan wij verder met agenda punt 3. De toezeggingenlijst van de raadscommissie bijgewerkt tot en met 10 oktober. Zijn daarover opmerkingen? Niet. Dan de verzamellijst ingekomen stukken week 37 tot en met 41. Ook niet. Dan wil ik graag weten of er mededelingen zijn uit het college. Ja, meneer Missu, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 mededelingen, 1 hele korte. Mevrouw Luttig vroeg laatst naar de cijfers van Veilig Thuis. Ik heb dat besproken in het DB. En we hebben afgesproken dat we 1 keer per kwartaal alle raden van alle gemeenten zullen informeren. En op dit moment is het zo dat de wachtlijsten aan het teruglopen zijn. We zijn nog niet helemaal, maar ik bedoel, er zit een goede ontwikkeling in. Maar u wordt daarover dus 4 keer per jaar geïnformeerd. Dan de tweede opmerking. U hebt als raad een brief gekregen van de zorgaanbieders, waarin ze hun zorgen uitspreken over de tarieven die wij hebben vastgesteld. Wij zijn van mening als regio dat we realistische en ook goede tarieven hebben vastgesteld. Daarover is discussie ontstaan. Zij hebben die brief gestuurd naar u en ze hebben die brief naar de krant gestuurd. En nou hebben ze ons volgende week donderdag, dagen ze ons in kort geding om te kijken of het proces goed is verlopen. Dat kan de rechter gaan bepalen. Wij hebben als regio met elkaar veelvuldig overlegd. En we hebben gezegd, we wachten nu eerst af tot de inschrijfdatum voorbij is. Dat is 30 oktober. De VNG en de TAJ, de transitieautoriteit, hadden aan ons gevraagd om tussentijds de aanbesteding stop te zetten en over de tarieven te gaan praten. En wij hebben ervoor gekozen om eerst af te wachten wat er ingeschreven wordt. En dan 30 oktober wordt de kluis geopend en 31 oktober zitten we bij elkaar om te kijken wie heeft er wel ingeschreven, wie heeft er niet ingeschreven, wie heeft er onder protest ingeschreven. En dan bepalen we verder hoe we hiermee om moeten gaan. Het leek me goed om dat even kort te melden, want er ontstaat anders heel snel ruis. En je krijgt dan wel eens niet een spelletje. Nou, daar hebben we helemaal geen trek in, dat is ook niet de bedoeling. Ik kan u ook zeggen, de verhoudingen met de zorgaanbieders zijn nog steeds prima. Ik ben ook keurig gebeld door de zorgaanbieders van, nou, wij gaan de raden informeren. Nou, ik heb gezegd, als u dat vindt dat dat nodig is, dan moet u dat doen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Maar we zijn gewoon met elkaar nog goed in gesprek. En we wachten dus als regio af tot 30 oktober en daarna hopen we u te kunnen meedelen wat er precies gaat gebeuren.
Oké, dank u wel. Mevrouw Groen wil daar iets over vragen, neem ik aan.
En wat is de reden dat u niet ingegaan bent op het advies om even de onderhandelingen stop te zetten?
Kijk, aanbestedingstechnisch kan dat formeel niet. En wij laten ons bijstaan door een jurist die op dat gebied gespecialiseerd is. En die heeft gezegd, nou laat de rechter nou maar eens, want vorige keer hebben ze er ook al mee gedreigd namelijk. En toen zijn er wat gesprekken geweest en toen is dat aangepast. En die heeft ons nu geadviseerd om dat juist niet te doen, om af te wachten of de rechter ook vindt dat wij op een zorgvuldige manier onze tarieven hebben samengesteld. Want daar gaat het om. De hoogte van de tarieven gaat de rechter niet over, maar hij kan wel bepalen of we een zorgvuldig traject hebben gekozen. En dat willen we graag nou wel eens weten, of dat zo is. Want dan voelen wij ons daarin ook wat gesteund. Dat neemt niet weg dat we dan zeker ook in gesprek zullen moeten.
Tot zover uw inbreng. Zijn er verder mededelingen uit het college? Oké, dan gaan we verder naar de rondvraag. Is er behoefte aan mevrouw Luttig Zwart van Kieslokaal?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben twee vragen, of drie eigenlijk. Nou ja, iedereen is natuurlijk heel erg geschrokken, hè, van de brand in de beek. En wij willen graag van de wethouder horen van is het gelukt om de gebruikers een alternatief aan te bieden voor de activiteiten. En de sociaal-maatschappelijke impact van alles wat er gebeurt is natuurlijk behoorlijk, ook voor het personeel. En wij vragen ons af wanneer er eventueel een soort van procesvoorstel of een plan van aanpak gaat komen. Dus dat is één vraag. En een andere vraag is, er is vorige week ook een bijeenkomst geweest. Dat gaat over het opheffen van de buslijn van 164. De wethouder is daarvoor ook naar Schagen geweest en wij willen vragen aan de wethouder welke resultaten dat heeft opgeleverd en hoe we daar het beste verder mee om kunnen gaan. Dat waren onze vragen voor de rondvraag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Huisteden, neem ik aan. Wethouder Van Huisteden, gaat u gang.
Dank u wel. De Beek. U hebt twee vragen. Is er inmiddels duidelijkheid of alle gebruikers een alternatieve locatie hebben gevonden? Gisteravond is er een bijeenkomst geweest. Daar ben ik zelf niet bij geweest, want ik had een andere bijeenkomst, een andere vergadering. Maar ik heb wel begrepen dat de meerderheid zeg maar nu onder de pannen is. U las in de krant vandaag ook dat de reddingsbrigade van Egmond nog een plek zoekt. Ik ga ervan uit dat volop op dit moment ook door Holland Sport, de exploitant van de Beek, naar gezocht wordt. In samenspraak met zowel de gemeente als de reddingsbrigade. Volgens mij, dat is wat ik ervan weet. En als u dan wilt weten van hoe zit het met een plan van aanpak, een procesvoorstel. Wij willen hier graag het tempo gaan maken. Daarom zijn we ook op zoek nog naar een projectleider. We moeten nog wachten op wat verzekeraars nog te melden hebben. Want die doen nu nog onderzoek naar wat er precies verzekerd is. Nou, wat er verzekerd is, dat is wel duidelijk. Maar wat er uitgekeerd moet gaan worden, dat hangt ook een beetje vanaf. Als we straks aan het slopen zijn, wat ze tegenkomen. Maar we hebben wel een redelijk beeld van. Wij hopen met een plan van aanpak, een procesvoorstel. Eigenlijk hoop ik aan te sturen op nog voor het einde van het jaar. Maar het zou kunnen zijn dat het in januari wordt.
Dank u wel. Uw vraag naar Vreden hebben antwoord. En dan de buslijnen.
De buslijnen, ja, inderdaad. De avond in Schagen, georganiseerd door zowel de provincie als Connection, was informerend van aard. Ik heb daar vragen gesteld inderdaad ook over het verdwijnen van buslijn 164. En het alternatieve vervoer, zeg maar, wat Connection in gedachten heeft. Daar heb ik me wel kritisch over uitgelaten. Maar ik heb het aanbod gekregen van Connection om samen met de wethouder Steeman van Castricum. Want buslijn 164 rijdt tussen Castricum en Egmond. Dat wij samen nog met Connection om tafel gaan. En wij gaan proberen om daar toch meer duidelijkheid over te krijgen. En een soort van protest aantekenen. Want wij vinden dat hier te gemakkelijk deze lijn opgeheven dreigt te worden.
Verder nog leden die iets willen inbrengen? Nee. Dan gaan wij over naar het volgende agendapunt, namelijk agendapunt 4. En dan geef ik het woord aan de heer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil u meenemen in het onderzoek van de Rekenkamercommissie Bergen, Uitgees, Castricum en Heilo. Deze Rekenkamercommissie heeft in opdracht van alle vier gemeentes een onderzoek gedaan aan het grondbeleid en de grondexploitatie binnen onze gemeente. Dat onderzoek hebben zij gepresenteerd aan de werkgroep Financiën Boeg in een eerder stadium. We hebben in de gemeente Bergen is deze presentatie en ook het rapport besproken in de commissie van onderzoek. En het proces is dan van als het besproken is in de commissie van onderzoek, dan moet dat ook in de ARK en vervolgens moet daar de raad een besluit overnemen. Ik wil u meenemen in grote lijnen. Als u tussentijds vragen heeft, dan probeer ik ze te beantwoorden. Ik heb zelf niet het onderzoek gedaan, maar ik probeer ze in ieder geval te beantwoorden. En anders komen we daarop terug. Eerst het doel van het onderzoek. De bedoeling was om inzicht te krijgen en ook een oordeel te kunnen vormen over hoe is het nou gesteld binnen die grondexploitatie en het grondbeleid van de vier gemeentes. In welke is er sprake van financiële risico's en hoe worden die financiële risico's in de verschillende gemeentes afgedekt. En ook de mate waarmee de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van de diverse grondexploitaties. En dan heb je dus over een stukje politieke verantwoording en daar met name gekeken naar de doelmatigheid. En of wij voldeden aan de regelgeving. We hebben te maken bij de grondexploitatie en het grondbeleid met een aantal wettelijke regels. Met betrekking tot het grondbeleid zelf hebben we te maken met uiteraard met de wet ruimtelijke ordening en met de GREX-wet, en die is van 2008. Daarnaast moeten we zorgen voor als gemeente voor informatievoorziening en de verantwoording. Dat doen we onder andere op basis van een aantal artikelen in de gemeentewet. En nu wordt daar ook in de begroting, maar ook in de jaarrekening, wordt hij daar geïnformeerd. Onder andere in de paragraaf grondbeleid. Maar u ziet dat ook terug bij eventueel verbonden partijen. Als wij samenwerken met de grondexploitatie, met andere partijen. En bij het weerstandsvermogen. Er is gekeken door de commissie van onderzoek. Die hebben daar een specifiek bureau voor ingeschakeld. Hoe is het nou geregeld met betrekking tot het grondbeleid? Wat zijn die algemene uitgangspunten van het grondbeleid? Voert de gemeente nou een actief grondbeleid? Gaan ze zelf grond aankopen en die verder ontwikkelen? Of faciliteert alleen de gemeente bij het grondbeleid? En welke eventueel ruimtelijke of sociale doelen, denk aan sociale woningbouw, spelen daarbij een rol? En in hoeverre wordt de notagrondbeleid eens per vier jaar herzien? Ook eens gekeken naar de nota grondprijzen. En hoe is dat grondprijzenbeleid geregeld in die vier gemeentes? Ook eens gekeken naar de nota kostenverhaal. Om te kijken, met name bij faciliterend grondbeleid, welke kosten kunnen wij toerekenen of doorberekenen aan de desbetreffende projectontwikkelaar of de partijen die een bepaald gebied gaan ontwikkelen. U heeft gelukkig een handout, want dit zijn hele kleine plusjes. Dus ook voor de notulist, je kan gewoon knippen en plakken. Door de Rekenkamercommissie is in beeld gebracht, wat zijn nou de verschillen als je sprake over een actief grondbeleid, faciliterend grondbeleid of al werk je samen in een PPS-constructie. Nou, ze hebben daar plusjes en minnen aangegeven. Daar hebben we ook al binnen de commissie van onderzoek over gesproken van ja, is dat nou echt een enkele plus of moet dat een dubbele plus zijn? Maar dit is de inschatting van de Rekenkamercommissie. Al gaat het over de zeggenschap, zijn zij van mening dat met name bij, als het gaat over faciliterend grondbeleid, ik pak ook even de grotere versie, want het is allemaal heel erg klein. Doordat toch, dat je daar meer grip op hebt, al heb je te maken met een actief grondbeleid of als er sprake is van een PPS-constructie, dan is dat ook een stuk minder. Met betrekking tot de risico's, als je een actief grondbeleid hebt en het gaat minder goed, ja, dan heb je als gemeente het volledige risico, dus het wordt door hun als nadelig beoordeeld. Faciliterend zijn de risico's minder. En dan werk je in de PPS-constructie, nou, dat is afhankelijk van de besprekingen of de afspraken die je hebt gemaakt met de andere partij, hoe je die risico's hebt ingedekt. Als het gaat over de transparantie, nou ga je er natuurlijk zelf mee aan de gang. Dan heb je uitermate goed zicht op waar je mee bezig bent. Faciliterend, ja, dan wordt het toch wat minder, omdat daar de andere partij mee aan de gang gaat. En de PPS-constructie, dan zie je ook weer met name van wat hebben we met elkaar afgesproken. Flexibiliteit, zo schat de Rekenkamercommissie in. Actief grondbeleid, nou dan zijn we over het algemeen zit er meer flexibiliteit in, al kies je voor faciliterend, dan voor een PPS-constructie. Fiscale voordelen. Zij zien met name bij de keuze een PPS-constructie fiscale voordelen. Nou, ik denk ja, ook dat is hun inschatting, maar ik laat dat maar even in het midden. Financiering. Zien zij met name bij actief grondbeleid door de gemeente, dan moet de gemeente zorg dragen voor de financiering. En dan kies je voor de andere constructie, ja, dan heb je daar een wat andere beoordeling. En wat hun betreft ook een meer positieve beoordeling. Met betrekking tot de expertise van de andere partij. En nogmaals, dat is hun beoordeling. Zijn zij van mening, al heb je het over faciliterend of je hebt het over een PPS-constructie. Tot op een gegeven moment die expertise bij de andere partij beter zou kunnen of moeten zijn dan al ga je het zelf doen. Waar hebben ze zich op gericht tijdens het onderzoek? Ze hebben gekeken per gemeente. En ik weet niet of u ook de beschikking heeft gekregen over het uitgebreide rapport van de pagina 50-60. Nou, dat is in ieder geval ter beschikking. Ik haal er straks al een aantal dingen uit. Per gemeente hebben ze gekeken wat is het grondbeleid en hoe is dat vastgelegd. Per gemeente hebben ze ook een overzicht gepresenteerd van de lopende projecten. En per gemeente ook gekeken van hoe is nou die informatievoorziening geweest aan de raad. Hoe hebben ze dat geregeld in de begroting, dan wel in de jaarrekening. En ook weer per gemeente in beeld gebracht. Wat zijn de risico's en op welke wijze heeft de gemeente of hebben de gemeentes die risico's in voldoende mate kunnen beheersen. Nou, hoe hebben ze dat onderzoek gedaan? Uiteraard aan de hand van de documentstudie. En ze hebben ook interviews gehouden met ambtenaren raadsleden ook van de gemeente Bergen en de wethouder van de gemeente Bergen en natuurlijk ook in die andere gemeentes. En de raadsleden die geïnterviewd zijn, dat is een overeenstemming en op voordracht van de griffier is dat geweest. Nou, ze hebben een aantal grondexploitaties heel nadrukkelijk bekeken. U ziet bij gemeente Bergen is dat geweest een tweetal plannen. Ook bij Uitgeest een tweetal plannen. En bij Castricum, daar gaat het om gewoon grotere grondexploitaties, hebben ze zich beperkt. En ook in Nijlo tot één grondexploitatie. Hun bevindingen. Dan moet hij even verder. Nou, ze zijn in ieder geval tot de conclusie gekomen dat de nota's grondbeleid verouderd zijn. Met name, al kijk naar de gemeente Bergen, hebben wij een nota grondbeleid. Uit mijn hoofd gezegd is die in april 2006 is die vastgesteld. We zitten nu 2017. Ook in Heilo en Castricum zijn ze verouderd. En in Uitgeest kwamen ze tot de ontdekking dat zij geen eens een nota grondbeleid hebben. Wat natuurlijk uiteraard tot een aantal politieke discussies heeft geleid binnen die gemeente, heb ik vernomen. Risicobeheersing is over het algemeen is dat voldoende. Bij de gemeente Uitgeest behoeft dat wel de nodige aandacht. En dat bleek ook tijdens de behandeling in de werkgroep zelf, doordat dat nog niet volledig duidelijk was. Risicobeheersing geeft de Rekenkamer commissie mee. Maar ja, dat is wel een punt van aandacht en zorgt dat je daar voldoende aandacht en voldoende expertise aan meegeeft. En met name al gaat het over dat faciliterend grondbeleid. De informatievoorziening aan de raden vinden zij voldoende, maar kan wel beter. In de commissie van onderzoek is ook aangegeven, ja, leuk dat ze dit meegeven als bevinding, dan wel aanbeveling. Maar kom dan alsjeblieft met een goed voorbeeld. Die zegt van nou, dit is gemeente X en nou, dat vinden we prachtig. Nou, dat nemen we ook mee naar de eerstvolgende werkgroep Financiën Boeg, om dat in ieder geval ons dat voorbeeld te geven. Het moet ook toegankelijker zijn voor raadsleden. Grondexploitatie is toch een lastige materie. Het merendeel van de raadsleden, dat zeg ik voor eigen rekening, vindt financiën toch niet zo spannend. En dan is nog, ja, grondexploitatie is nog een gradatie erger. En daar vragen ze in ieder geval aandacht voor. Waar ze naar gekeken hebben, ze hebben in ieder geval geen lijken in de kast. En over lijken hebben we dan over de grondexploitaties. Hebben ze niet aangetroffen. Al zien ze wel bij een aantal gemeentes dat de crisis van de afgelopen jaren merkbaar is geweest. En dat zien we met name bijvoorbeeld bij Heilo, Zuiderlo en bij Dijen uit Geest. Dat zijn een aantal kavels gelegen nabij het sportcomplex. Daar heeft men behoorlijk moeten afboeken. Middels raadsbesluiten zijn die afboekingen aan de raden voorgelegd. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de gemeentes. Nou, die verschillen die zijn ook aangegeven in die uitgebreide rapportages. En dan moet je met name denken aan de kengetallen. De kengetallen die we ook terugvinden in de begroting zelf. En dan gaat het over weerstandsvermogen, de netto schuldquote, de netto schuld exclusief leningen en de solvabiliteit. Daar zie je wel verschillen. En over het algemeen scoort daar de gemeente Bergen toch wat positiever dan de andere gemeentes. Met betrekking tot geheimhouding hebben ze niets opmerkelijks kunnen constateren. Aanbevelingen hebben ze natuurlijk gedaan. En die zijn in het uitgebreide rapport zijn die nader uitgewerkt. Ze geven in ieder geval aan van ja, die notas grondbeleid in alle vier gemeentes, die moeten toch wel worden herzien. Al kijk naar Bergen 2006. Ze geven ook aan van ja, geef nou een workshop voor de raden. We hebben binnen de werkgroep Financiën Boeg, maar ook in de commissie van onderzoek, hebben we aangegeven, als we dat dan doen, laten we dat dan, dat is efficiënter, voor de vier raden doen. Dat we allemaal dezelfde informatie krijgen. probeer het ook smart te formuleren, de nota grondbeleid. Kijken we naar onze eigen nota grondbeleid van 2006, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Dat is ongeveer 50, 60 pagina's. Dat is ook niet, dat nodigt ook niet uit om te gaan lezen. Actualiseer indien nodig. Ze noemen de 4 jaar. Maar als het noodzakelijk is, ja, actualiseer hem dan naar 2 of 3 jaar. Besteed ook aandacht aan de grondprijzen. En ik kan wel zeggen, ja, ik ga dat jaarlijks indexeren. Maar ik ga er heel nadrukkelijk naar kijken. Nou, leer van elkaar als boegemeente. Ik heb dat ervaren, ja, leer van elkaar als raadsleden, maar leer van elkaar ook als organisatie. Besteed meer aandacht, of verbeter in ieder geval die aandacht, over die grondexploitatie in de begroting en in de jaarrekeningen. Geef ook aandacht en verbeter die informatie bij de tussentijdse rapportages. Nou, wij krijgen binnenkort weer een tussentijdse rapportage. En een ander punt is, maak ook gebruik van artikel 213a. Dat is de onderzoeksverordening. Daar heeft ook de Rekenkamercommissie in eerder stadium hebben ze daar een onderzoek uitgebracht. En daar bleek onder andere van, nou, alleen de gemeente Kastrikum maakte daar regelmatig gebruik van. Uit Geest maakte daar geen gebruik van. Maar voor de gemeente Bergen-Eilo van, nou, daar zouden jullie best wel eens meer aandacht aan kunnen besteden. En dat richtte zich dan ook met name naar die grondexploitaties. Nou, de aanbevelingen die zijn besproken binnen de commissie van onderzoek. Die komen eigenlijk op neer. Er zitten hier een aantal leden van de commissie van onderzoek. Dus als ik het verkeerd zeg, want ik heb niet de notulen bij me. We gaan in ieder geval aan de gang met een workshop voor de gezamenlijke gemeenteraden. Probeer die nota grondbeleid, natuurlijk, er zijn verschillen tussen de gemeentes, maar probeer die zoveel mogelijk een stukje uniformiteit erin te krijgen. En gaan aan de slag met die verbetering van de informatie in de tussentijdse rapportage en in de begroting. En volgens mij was dat, of had ik nog een... er zijn ook nog een aantal knoppen waar de raad aan kan draaien. Dat is ook een heerlijke... Dat zijn knoppen waar de raad aan kan draaien. En dat moet dus tijdens die workshop aan de orde komen. Knoppen bij de start van een grondexploitatie. Nou, ik noem dan bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Maar ook een van die knoppen is van, ja, hoe hebben we het een en ander met elkaar afgesproken binnen de nota grondbeleid? Hoe gaan we om met een bijvoorbeeld verwervingsbeleid? En hoe gaan we om met de grondprijsbeleid? Nou, en daarnaast kunnen we natuurlijk ook in de grondexploitaties ook allerlei zaken regelen met betrekking tot de risico's en risicomanagement. En tijdens de uitvoering hebben we natuurlijk ook nog de nodige knoppen. Van ja, kunnen we denken aan een stuk facering. De kwaliteitseisen die we kunnen gaan stellen bij het bouw of woonrijp maken. Natuurlijk ook de risico's tijdens de bouw die zich mogelijk voor kunnen doen. Programma van, ja, welke type woningen moeten we aan denken. Nou, dat soort zaken zouden kunnen terugkomen in die workshop die we dan voor de 4 gezamenlijke gemeentes willen gaan geven. Daar wou ik het bij laten, voorzitter. Ja, misschien nog even ter aanvulling. Ik heb dat ook aangegeven tijdens de behandeling in een commissie of in het presidium. Ik heb in ieder geval mogen constateren dat het college heel voortvarend aan de gang is gegaan. Want in de begroting 2018 zijn al een aantal van deze aanbevelingen. Wij moeten nog als raad mee akkoord gaan. Maar die aanbevelingen zijn al opgenomen in de begroting 2018. Nou, hoe snel kan het gaan?
Ja, inderdaad. Dank u wel, meneer Houtenbos. VVD namens de buurgemeente van de Rekenkamercommissie en... Er zijn vragen onder meer van meneer Half, mevrouw Kind, meneer Haarsma. Meneer Half, u was het eerst, gaat uw gang.
Marcel Half, D66. En de heer Houtenbos gaf het net al aan, we hebben hem zorgvuldig besproken, ook in de commissie van onderzoek. En heeft erbij aangegeven, ook, ja, naar de mening van de Rekenkamercommissie dit en naar de mening van de Rekenkamercommissie dat... En toen hebben we ook de opmerking gemaakt, en hij is zojuist ook gevallen, wat was het makkelijk geweest als we een best practice hadden gehad, die we daarnaast hadden kunnen leggen als spiegel, waar we aan hadden moeten voldoen. Zodat je eigenlijk weet van, wanneer is het goed en wanneer is het fout. Als we iets toetsen aan een ISO-norm, dan weten we precies wanneer we er wel aan voldoen of wanneer we er niet aan voldoen. En dit is de interpretatie dan voor de Rekenkamercommissie. Als wij dus een workshop organiseren in de toekomst, dan zou ik graag zo'n best practice uit het land hebben, waar het naar de mening van, of een best practice, of in ieder geval het meest ideale voorbeeld, waar het dan eigenlijk hartstikke goed geregeld is. Zodat we ook weten waar we aan kunnen spiegelen. En voor ieder vervolgonderzoek dat de Rekenkamercommissie uitbrengt, zou ik er ook voor willen pleiten om, als ze een waardeoordeel geven, dat ze dat kunnen afzetten of kunnen spiegelen naar een situatie die in hun ogen ideaal is. Of dat ze kunnen refereren naar een gemeente waar het perfect is geregeld.
Een opmerking van meneer Half, niet echt een vraag. Of een... meneer Haarsma, VVD.
Ja, Dirk Haarsma, VVD. Ik weet niet of de vraag op zijn plaats is of dat de heer Houtenbos de vraag kan beantwoorden. Maar ik zat me af te vragen waarom de risico's bij faciliterend grondbeleid hoger zijn of hoog zijn, zoals uit de presentatie bleek.
Kunt u hierop reageren, meneer Houtenbos?
Ik kan erop reageren. Ik kan me zo voorstellen, als we het hebben over faciliterend grondbedrijf of grondbeleid, de gemeente die faciliteert de desbetreffende projectontwikkelaar. Die weet niet altijd wat er natuurlijk binnen zo'n projectontwikkelaar zijn hoofd of binnen die organisatie speelt. En daaraan kunnen dus bepaalde risico's, ik wil niet zeggen dat er gelijk sprake is van een verborgen agenda, maar in het kader van de onderhandeling kan het voor de projectontwikkelaar verstandig zijn om niet om gewoon een aantal kaarten tegen de borst te houden.
Ja, dank u wel, mevrouw Kind.
Karin Kind, Partij van de Arbeid. Een van de aanbevelingen, dus de laatste aanbeveling, waarin staat van de vorm van een artikel in artikel 213a. En dat is niet overgenomen. Is dat een zaak van de Raad? Want bij de Commissie van Onderzoek hebben we het er wel over gehad dat we dat gaan onderzoeken. Moet dat nou ook bij de aanbevelingen komen bij dat bij de begroting, of neemt het Commissie van Onderzoek dit op zich?
Gaat u gewoon, meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Nee, de bevestiging of de aanbeveling van maak meer gebruik van de onderzoeksverordening 213a, dat heeft de Raad van de gemeente Bergen al in een eerder raadsbesluit, naar aanleiding van de eerder onderzoek wat de Rekenkamercommissie heeft gedaan, in hoeverre maakt de gemeente nou gebruik van die onderzoeken 213a, hebben we dat al bevestigd. Dus dan zou je het nog een keer moeten bevestigen. En dat leek ons niet noodzakelijk.
Dat waren de vragen over dit rapport. Ja, dan sluit ik hiermee dit onderwerp af. Is het een A of een B stuk? Sorry, neem me niet kwalijk. Wordt een A stuk? Mooi, dat is dan besloten hierbij. En dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Agendapunt 5. Dat betreft de nota bevindingen grond niet waar. Het voorstel betreft het visiedocument gemeentelijke begraafplaatsen buurgemeente vast te stellen en de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Bergen 2018 vast te stellen. Eind september is er een presentatie over de gemeentelijke begraafplaatsen geweest. De in mei vastgestelde verordening begraafplaatsen is op een aantal punten aangepast. Wie mag ik over dit onderwerp het woord geven in eerste termijn? Mevrouw Kind, de heer Ooyevaar, mevrouw Glas en mevrouw Ruiter en de heer Roem. Dan begin ik bij de heer Ooyevaar en dan ga ik zo het rijtje af. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. OEFA CDA. Ja, we hebben een goed stuk voor ons, maar toch nog wat vragen. Die hebben we ook al per mail opgestuurd, maar ik wil ze hier even herhalen. Of de wethouder uitleg kan geven over de berichten in de media recent. Dat families niet op de hoogte zijn gesteld dat graven zijn geruimd. Kunt u uitleggen hoe, hoe het college daar tegenaan kijkt? Wat is er volgens u gebeurd? Tweede vraag. Het is de bedoeling dat de voormalige, dat het columbarium of het molenweidje herbruikt gaat worden, om het zo maar even te zeggen. Wat kunnen we daar ons verder bij voorstellen? En ja, zal het zeg maar echt een uitvaartfaciliteit worden, zoals we hadden? Of is het toch van kleine raad? Tot zover.
Mevrouw Kind, gaat u gang?
Ja, ik wil even vooral terugkomen op de presentatie. Ik vond het zeer prettig hoe het visiedocument aan ons als raadsleden gepresenteerd werd. En de insteek die daar gedaan werd, was eigenlijk van, je kan ook geld verdienen met een begraafplaats. Daar waren wij toch wel in het algemeen een beetje, wat zou ik zeggen, daar hadden we nooit bij stilgestaan. Dat zo is. Wat ik het mooie voordeel daarvan vond, was wel dat je moet zorgen dat je een heel aantrekkelijke begraafplaats moet inrichten. Een plek waar mensen graag komen. Een plek waar rust heerst. Waar, kortom, een herdenkingsplek. En dat vond ik eigenlijk de mooie achterkant. Want er werd natuurlijk toch wel een beetje gezegd van, moet je nou speciaal geld vinden? Maar het zou natuurlijk heel erg zijn als mensen inderdaad niet meer naar de gemeentelijke begraafplaatsen komen, maar alleen nog maar gecremeerd worden of naar andere goedkopere plekken. Dus we zullen daar wel echt aandacht aan moeten geven. En ik hoop dan ook dat we in de gemeentelijke verordening ook duidelijk ieder jaar goed de grafrechten en dergelijke dileges goed in de gaten zullen houden. Dat is absoluut niet iets wat echt in onze ogen voor de vier gemeenten gelijk moet zijn. Ik denk dat we daarin ons kunnen onderscheiden of niet. Het hoeft niet, maar ik bedoel, eigenlijk laten we die lesjes niet zo aldoor maar omhoog laten gaan. Zoals we hebben kunnen lezen, worden de nadere regels en het ruimingsprotocol nog ter kennisgeving aan ons. Dat krijgen we dan. Krijgen we. En het college gaat daarover besluiten. En dat, ik hoop dat we daarmee kunnen instemmen. Want ja, als het college het besluit en wij vinden toch eigenlijk dat het wat meer des bergens moet zijn, dan laten we dat goed in de gaten houden. Dat is eigenlijk het algemene. Het is toch zo dat als er een boegstuk ligt waar dan in staat de carousel heeft besloten, dan voel ik me eigenlijk als Raad van Bergen niet zo aangesproken. Dat is even een kleine terzijde, want ik vind dat er moet staan, de commissie heeft het vandaag besproken. Oké, dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Glas, gaat u gang?
Dank u wel. Tanny Glas, kieslokaal Bergen. Oh ja, dat wisten we al. Even kijken. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Er wordt gesproken over het creëren van thematische begraafvelden. Is het dan de bedoeling dat datgene wat er nu al is, dat dat dan gecentreerd zal moeten worden naar zo'n veld? Of mag dat blijven zoals het is? En dan bedoel ik bijvoorbeeld mee kindergraven. Moeten die dan verplaatst worden of is dat niet de bedoeling?
Dank u wel, mevrouw De Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. Anja de Ruiter, D66. Ik was niet bij de presentatiebijeenkomst, helaas. En misschien stel ik vragen die daar aan de orde zijn geweest, daarvoor excuses. Het was een duidelijk stuk, moet ik zeggen. Vooral het visiedocument was een duidelijk stuk. Helaas wel wat veel herhalingen. Het had wat compacter gekund, voor mijn gevoel. Maar toch nog een paar vragen. Er staat in dat onze aula particulier was, maar wij hadden toch een gemeenteaula bij onze begraafplaats in Bergen, in de kern Bergen. Er is namelijk ook nogal wat ophef geweest onder mensen die ik gesproken heb die niet blij waren met de sluiting van onze aula daar. Dus daar graag even een opheldering voor. Er zijn een toename van speciale uitvaarten. Kunt u daar voorbeelden van geven? Want het wordt hier zo algemeen gesteld. En dan heb ik nog een vraag over de cultuurhistorische inventarisatie. Die is in Egmond afgerond. En krijgen wij nog te horen welke criteria u gaat handhaven of gaat gebruiken voor deze inventarisatie met betrekking tot de andere kernen, Schorl en Bergen? En wanneer kunnen we die ongeveer, denkt u, tegemoet zien? Dan wordt er gesproken over verruiming van de diensttijd. Of van de verruiming van de begraaftijden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? En tenslotte, voor mijn eigen algemene ontwikkeling, alstublieft. Waarom is het natuurbegraven aan 50 jaar of 100 jaar verbonden, terwijl een normaal graf recht zo'n 20 jaar verloopt? Hartelijk dank.
Dank u wel, de heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Kees Roem, VVD. Feitelijk is al een aantal vragen gesteld door de collega's. Dus ik ga dat niet allemaal herhalen. Maar wij hebben ook in lijn met de vraag van de heer Ooyevaar vragen over het ruimen van de graven en vooral de communicatie naar de nabestaanden. We denken dat dat aanzienlijk verbeterd kan worden. En we vragen de wethouder wat daar tot nu toe aan actie is ondernomen. Voor het overige, ook in lijn met het verhaal van mevrouw De Ruiter, de samenkomstfaciliteit op de begraafplaats in Bergen, die was volgens mij van Yarden. Nou, die heeft de stekker eruit getrokken. Dat betekent dus dat het feitelijk niet meer wordt geëxporteerd. Maar we merken wel degelijk ook vanuit onze achterban en vanuit het dorp dat er heel veel behoefte aan is om na een begrafenis toch even samen te komen en niet bij wijze van spreken in de auto te moeten stappen om de condolences bijvoorbeeld in de pilaren te moeten laten plaatsvinden. Er staat een passage in het uitvoeringsplan van dit beheerdocument dat het college ook voornemens is om zo snel als mogelijk met een soort van faciliteit te komen. We willen daar graag wat meer duidelijkheid over hebben, de termijn, wat hun ideeën daarover zijn. En wellicht dat wij nog met een motie zullen komen om vooral die samenkomstfaciliteit en de behoefte daaraan nader te onderstrepen. Voor de rest geen vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Roem. Mag ik het woord geven aan de wethouder? Gaat u gewoon, meneer Van Huisteden.
Dank u wel, voorzitter. Van Huisteden, Partij van de Arbeid. En lid van het college. Even kijken, mevrouw Kind, ik begin toch even bij u, omdat ik u toevallig bovenaan had gezet, omdat u als eerste uw hand opstak. U zegt, u hebt het over geld verdienen en u zegt dat is wel een nieuwe insteek. Het is denk ik niet zozeer geld verdienen. We hoeven er niet zoveel geld aan te verdienen. Het gaat er meer om dat we straks niet het risico lopen dat we veel meer geld kwijt zijn. In de presentatie mijn inzien is duidelijk geworden dat we een risico lopen dat er een afname gaat komen van het aantal begrafenissen in onze gemeente. En dat leidt er eigenlijk direct toe, als er minder begrafenissen en dus ook minder mensen zeg maar betalen voor een graf. De begraafplaats blijft even groot en het werk blijft ook min of meer hetzelfde. Dat betekent gewoon dat je per definitie dus meer geld kwijt bent aan je begraafplaats, wat je dus niet gedekt hebt middels de leges en dergelijke. Dus dat risico willen we voorkomen door zeg maar iets, ja, dat klinkt een beetje raar, commerciëler in te steken. Dan zegt u, eigenlijk vraagt u om monitoring van die grafrechten en de leges, om te kijken van goh, heeft het ook het gewenste effect? En daar ben ik het wel met u eens. Dat het bij ons niet zo heel erg tot discussie heeft geleid, is dat de leges die nu zeg maar in de tarievenlijst staan, dat die voor de gemeente Bergen eigenlijk zeg maar neutraal of zelfs iets positiever zijn dan wat we nu al hanteren. Maar goed, er is nog discussie gaande ook in de andere gemeentes. Er was voor gekozen, zeg maar, ook vanwege administratief voordeel, om toch te, zoveel mogelijk die leges gelijk te maken. Maar goed, ik ben het wel met u eens, de identiteit van de en de vormgeving van een begraafplaats kan leiden tot hogere kosten. Misschien zou je dan ook wat hogere kosten in rekening moeten brengen. Maar dus op dit moment, zoals het er nu voor staat, ja, kan ik eigenlijk wel tevreden zijn. Dan, eens even zien, meneer Ooyevaar vraagt meer informatie of vraagt eigenlijk uitleg over het, het verhaal over de onterecht geruimde graven. Was u dat niet? Dat was u toch wel? Nou ja, het jammere daarvan is even, want daar zijn we heel erg uitgebreid mee bezig. Heel veel uitzoekwerk, want dat waren ook al situaties van toch al jaren geleden. Daar hebben we een antwoord op geformuleerd. Dat is op, een reactie, zeg maar, een beantwoording van de vragen die meneer Zeiler heeft gesteld. En die vraag, die hele beantwoording komt naar u toe. Dus ik kan het hier wel proberen u mondeling toe te lichten, maar die beantwoording komt naar u toe. En ik denk dat daar heel veel duidelijk wordt. Belangrijk is wel dat we er lessen uit geleerd hebben. En een van die lessen is ook dat er toch meer aandacht wordt besteed aan de administratie. Toch duidelijker zaken, zeg maar, op de rit hebben. En om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ook de ruimings... even kijken, hoe heet dat? Het protocol, het ruimingsprotocol, dat dat toch beter, zeg maar, op papier komt te staan. Dat daar meer duidelijkheid over komt. En dat, heb, zeg maar, dat is ook in buurtverband, is daar aandacht aan besteed, ook bij de andere gemeentes. En dat is ook een van de redenen waarom, zeg maar, ondanks het feit dat wij recent, zeg maar, een begraafplaatsvisie hebben vastgesteld, we toch meerwaarde zagen in ook, zeg maar, het overnemen van zaken vanuit de UG, nu de BUG, zeg maar. Dan wilt u iets weten over het columbarium. U weet dat we een, en daar heeft meneer Roem ook al naar gerefereerd, een wat grotere oude hadden bij het Molenwijtje. Waarvan Jarden, zeg maar, de ja, klinkt ook weer naar de uitbater, degene was die er gebruik van maakte, de exploitant van was. Die is ermee gestopt, omdat er toch te weinig inkomsten waren, te weinig begrafenissen waren. We hebben vervolgens met een ander probleem, dat was namelijk de huisvesting van vergunninghouders. Daar weet u vanaf, hebben we daar vergunninghouders nu in gehuisvest. En ook wij zijn geconfronteerd, zeg, met de vraag van waar moeten we dan heen. De begraafplaats zelf is een uitvaartcentrum. Een klein gebouwtje, wat nu gebruikt wordt inderdaad als columbarium. En dat is slechts sporadisch, hoor, er zijn er maar een aantal. En wij hebben de bedoeling, en dat hebben we ook eigenlijk al besluit toegenomen, om dat op te knappen. Dat moest sowieso al, dat gebouwtje. En om dat in te richten voor kleine, en dan hebben we tot een man of 50, 60 begrafenissen. Dus dan kan dat gebruikt worden als aula. En dat zal in ieder geval de nood voor dus mensen met een wat kleinere bezoek, een kleinere aantal mensen, kan daar een plek vinden. Ja, heb je een grotere gezelschap, dan zul je inderdaad naar een wat grotere locatie moeten. Die is dan niet voorhanden daar. Dan vraagt mevrouw Glas.
Een interruptie even van meneer Roem. Dank u.
Ik ben, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met deze toezegging van de wethouder. In het verlengde daarvan had ik nog wel de vraag of je dat wat meer smart kan maken. Op welke termijn kunnen we dat verwachten dat die verbouwing plaatsvindt? Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, dat begrijp ik ook wel. Maar kunt u een indicatie geven? Gaan we daar bijvoorbeeld volgend jaar zomer mee aan de slag? Even een bepaalde concreetheid, alstublieft.
Toegang,
er is één ding waar we toch wel even aandacht aan moeten besteden. Hoewel het er weinig zijn, is het natuurlijk toch, zijn er mensen die nu in die ruimte, daar zijn een kleine urnenmuur. En deze mensen willen we toch heel graag dat we dat fatsoenlijk, zeg maar, afhandelen. Dat we daar de mensen even van tevoren ook contact mee leggen en alternatieven voorleggen. En dat willen we graag netjes doen. Voor de rest is het geld gereserveerd en hebben we ook, meen ik, al een aannemer die dat kan gaan doen. Dus dan kan het ook inderdaad snel plaatsvinden. Mevrouw Glas vraagt iets over thema. Ik moet heel eerlijk zeggen, Ik geloof niet dat het zover gaat dat kinderen op een aparte begraafplaats komen. En ik zie de ambtenaren die er verstand van hebben.
Begraafvelden?
Nee, dus niet op aparte velden. Dat zal niet het geval zijn. Misschien kan... Ja.
Misschien kan
nog even
één ding,
het carouselverhaal. Ja, dat heeft te maken, dat is toch nog even een uitvloeisel van de Buug. Waarin een ambtenaar die voornamelijk werkt in Castricum of heeft gewerkt in Castricum en nu voor de Buug werkt, dacht dat, dat het een carousel was. En het is bij ons inderdaad een commissie.
Een toelichting van de ambtenaar zou u uw naam even willen noemen. Dank u wel. Gaat uw gang.
Mijn naam is Marianne Graaf, Boegwerkorganisatie. Naar aanleiding van de themavelden, de vraag die u stelde. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de mensen die op dit moment begraven liggen of verplaatst gaan worden naar andere velden. Wij hebben een ronde gedaan met een werkgroep, zeg maar, bestaande uit de beheerders zelf, ook uit de administratief medewerkers, de beleidsmedewerkers. En daar hebben we gekeken van wat zijn mogelijkheden op de diverse begraafplaatsen. In Bergen is het zo dat daar nog voldoende ruimte is. En hebben we gekeken van op de plekken waar ruimte is, waar zou je op den duur bijvoorbeeld kunstuitingen kunnen doen. Je kan bepaalde themavelden, dus kindergraven of islamitische velden, kunnen creëren. Dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar de mogelijkheden worden daar onderzocht en wordt gekeken. Bijvoorbeeld ook als op een gegeven moment ruimingen plaatsvinden, waar dan uiteindelijk ruimte kan ontstaan.
Dank u wel. U gaat verder met de beantwoording, meneer Van Huisstede, of bent u tot een afronding gekomen? Dat heb ik eigenlijk niet goed bijgehouden.
Ik was de vragen in de volgorde, zeg maar, zoals ze hier gesteld zijn. En dus ik heb er nog van een tweetal raadsleden nog vragen. Mevrouw de Ruiter, ja, het is inderdaad jammer dat u niet bij de presentatie was. Want ik ga het vast veel minder duidelijk uitleggen dan... even de naam van de meneer.
Wim van Oort.
Wim van Oort het heeft gedaan. Maar u vraagt... ik hoop dat uw vraag over de particuliere aula... Het is niet een particuliere aula, hij was van de gemeente. Maar hij werd wel particulier, zeg maar, benut. Dat in aanleiding van, zeg maar, van uw vraag over het particuliere verhaal. Bijzondere graven, of bijzondere begrafenissen. U vraagt mij voorbeelden. Dan ga ik toch ook even weer aan Marianne vragen of zij daar een voorbeeld kan geven. Ik kan ze zo niet uit de mouw schudden.
Nou had ik het keurig opgeschreven en ik moest even mijn kladblok pakken. Maar dan wil je nog even de vraag herhalen, Peter. Want ik
de vraag was of er voorbeelden gegeven kunnen worden van bijzondere begrafenissen. Dus ik, ja.
Nou, er is natuurlijk mogelijkheid, er is steeds meer vraag naar zeg maar, mogelijkheden voor bijzondere begrafenissen. En dan moet je met name denken aan de islamitische begrafenissen. Die vergen gewoon andere gewoontes die bij een cultuur horen. En daar proberen we met elkaar op de begraafplaats ook een aanbod voor te creëren.
Dan had mevrouw de Ruiter ook een vraag over de inventarisatie van de cultuurhistorische graven. Nou, die criteria waar u naar vraagt zijn eigenlijk dezelfde criteria die ook voor de inventarisatie van Egmond, van de Egmondse begraafplaats zijn van kracht zijn geweest. Dat is op zich ook logisch, want je wilt toch zeg maar enige eenduidigheid zeg maar, in wat is nou cultuurhistorisch waardevol of niet. En in principe moeten die criteria ook op al die begraafplaatsen, dus ook van Bergen en van Schorrel, kun je die criteria gebruiken om te zien, om te achterhalen en te ontdekken wat nou een bijzonder graf is, wat het waard is om te bewaren en om daar om dat in stand te houden.
Een interpellatie van mevrouw Groen. Oh.
Ik had een vraag, want ik heb begrepen uit de eerdere verordening die we hebben gemaakt, het wordt nu natuurlijk aangepast naar de boegversie, dat bijvoorbeeld in Egmond aan Zee, de begraafplaats, heeft de historische vereniging vooral die kar getrokken van welke graven zijn bijzonder. En ik ging er eigenlijk van uit dat dus de historische vereniging in Bergen betrokken zou worden bij wat in Bergen bijzonder is. En dat het voor Bergen bijvoorbeeld meer gold ook dat de kunstuitingen op een begraafplaats net zo belangrijk zouden kunnen zijn als wat in Egmond dat cultuurhistorisch is. Ik kan me voorstellen dat een in Bergen bijzondere grafstenen staan voor minder cultuurhistorisch belangrijke personen. Heb ik dat goed begrepen? Want ik ging uit dat het wat...
U hebt dat... terecht zegt u dat de historische vereniging in Bergen is op dit moment bezig met die inventarisatie. En begrepen dat ook de Schorlse historische vereniging dat wil doen. Maar goed, die zijn wel afhankelijk van vrijwilligers. Belangrijk is dat we afgesproken hebben dat er is op dit moment geen dreiging, zeg maar, dat er veel geruimd hoeft te worden. Dus die ruimte is er op de graven. Dat is sowieso prettig. Maar dat hadden we ook al uit de vorige inventarisatie opgemaakt. Kijk, wat we hier doen is, zeg maar, die inventarisatie is vooral kijken naar het graf, naar de steen. En dan is daar een set van criteria waar je hem die langs kunt leggen om te zien, is deze steen bijzonder? Zit er een bepaald lettertype in wat bijzonder is? Is de steensoort die gebruikt bijzonder? Is de vorm, zeg maar, van het graf? U hebt ook... Er zit in Bergen, kun je ook spreken, maar dat geldt ook voor Egmond. En ook waarschijnlijk voor Schorl. Moet je nu een graf wat helemaal niet bijzonder is als het gaat over cultuurhistorie, maar er ligt toevallig iemand onder die wel een bepaalde rol heeft gespeeld. En dat kan een kunstenaar zijn, maar dat kan ook een... Nou, ik zal het voorbeeld geven, Jaapie in Egmond aan Zee. Hè, een redder van de reddingsboot, die heel bekend is geworden. Moet je die ook in stand gaan houden? Dat is eigenlijk nog weer een extra discussie. Want dat wordt wel een lastige. Daar moeten we echt nog naar zoeken van hoe gaan we nou aangeven wie is wel, zeg maar, belangrijk en wie niet. En het kan natuurlijk ook zijn, iemand kan nu heel erg belangrijk zijn, maar over 50 jaar volledig onbekend geraken en moet je dat graf dan bewaren. Nou, daar moeten we echt nog naar gaan zoeken wie gaan we daarvoor vragen om daar een oordeel over te geven. Want het is net als met kunst, het is mooi of niet mooi. Dus ik vind het een hele lastige, maar daar moet wel naar gekeken worden. Eerst vind ik het belangrijk dat vooral die historische graven, cultuurhistorische graven, zeg maar, in beeld brengen. Dan vraagt mevrouw de Ruiter naar de verruiming van de diensttijden. Nou, het is nu zo dat er eigenlijk op zaterdag niet begraven wordt. Dat moet straks wel kunnen. Toch, Marian? Wat meer richting de avond. De zondag, heb ik begrepen, blijft wel. Dan zullen er geen begrafenissen plaatsvinden. Ik ga toch even, want ik zie de ambtenaar toch, Marjan, toch even licht schudden.
Ja.
Laat zij het.
De ambtenaar krijgt nu het woord.
Ja.
Dank u wel.
De verordening die ik voor me heb, zoals die nu in Bergen geldt, bestaat er wel de mogelijkheid om op zaterdag te begraven, namelijk van 9 tot 1. Deze tijden worden verruimd van 10 tot 4. Dus een uurtje later, zeg maar, dat zien we ook al in de behoefte, zeker op de zaterdag en zeker voor begrafenissen. Dus wat verruiming daarin. We zien daar dat er ook behoefte naar is. En er zit een half uurtje verruiming in de dagelijkse werkdagen van begraven, die nu in Bergen van 9 tot 3:30 zijn. Dat wordt van 9 tot 4.
En dan is er nog een vraag over natuurgraven. Waarom daar 50 tot 100 jaar staat afwijkend, zeg maar, van de normale graven. Dat ligt er in een natuurgraf. Dat vergaat. In de zin van, daar hoef je vervolgens ook niet meer heel veel aan te doen. Mensen die voor zo'n graf kiezen, krijgen dan dus ook de mogelijkheid om dat 50 tot 100 jaar in stand te houden. Tenminste, dat wordt dan in stand gehouden. Dat is eigenlijk ik zit nu eigenlijk mezelf tegen te spreken, want je hoeft er weinig aan te doen, maar je koopt wel het recht, zeg maar, om dat 50 tot 100 jaar te houden. Ik heb begrepen, daar komt dan ook niet een steen op, maar daar komt een houten schijf op met de naam. Nou, die zal ook vergaan. Er wordt ook niet, zeg maar, die worden niet gevernist of zo om ze langer in stand te houden. Dat houdt gewoon op een gegeven moment op. En dan gaat het eigenlijk helemaal op in de natuur, in de omgeving. Dat is de reden waarom je daar ook een langere periode voor af kunt spreken.
Een interruptie van mevrouw de Ruiter.
Een aanvullende vraag, alsjeblieft, voorzitter. Is het dan eigenlijk ook niet logisch, want in het vervolg wordt gesproken dat men ook over kan gaan tot het kopen van een korter grafrecht, dat ook bij natuurgraven zou zijn, omdat je op een gegeven moment 20 jaar is alles weg. Hè? Is alles weer natuur.
De ambtenaar?
De reden dat we dit invoeren binnen sowieso ook Bergen in dit geval, is de vraag en de behoefte aan exclusiviteit. Mensen hebben steeds meer behoefte om langer begraven te zijn. Er zit ook een hogere kostprijs aan dan de gewone graven.
Mevrouw Glas, wilt u...
In aanvulling op mevrouw de Ruiteraar vraag. Het duurt natuurlijk geen 50 jaar voordat iemand vergaan is. En dan zou ik ook zeggen, moeten niet meer keuzemogelijkheden zijn om dan voor een kortere termijn te kunnen kiezen. Want je moet wel betalen. Er zijn natuurlijk ook mensen die niet vanuit exclusiviteit kiezen voor zo'n begrafenis, maar vanuit andere redenen.
Nou, in dat geval is het zo dat mensen natuurlijk kunnen kiezen voor een particulier graf. Daarin kan je de grafrechten ook verlengen. Daar zitten andere prijzen aan vast. De exclusiviteit zit hem in een natuurgraf. Het weinige onderhoud, het opgaan in de natuur. We willen kijken waar de mogelijkheden zijn. Niet iedere begraafplaats biedt deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld Egmond heeft een hele andere vormgeving. Maar kijk je naar bijvoorbeeld Bergen in de Randgronden om daar eigenlijk een soort natuurpad dat aan te maken. En dan zit het hem echt in de exclusiviteit waarin wordt aangegeven. Nou, dit is echt een soort eeuwigdurend grafrust.
Meneer Van Huisteren?
Nou, ik had nog, meneer Roem had nog twee vragen, maar volgens mij heb ik die beantwoord. Dus als hij daarmee eens is, dan kan ik het hier beëindigen.
Ja, dan dank ik u hartelijk. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan sluit ik hiermee dit onderwerp af en dan wil ik graag van u weten, wordt dit een A-stuk of een B-stuk? A-stuk. Dat is daarbij besloten. Het volgende onderwerp dat op de agenda staat is het vaststellen van de algemene plaatselijke verordening. En we wachten eigenlijk op mevrouw Hafkamp. Zij is nog niet aanwezig, dus ik stel voor dat we 5 minuten pauzeren. Maar niet naar buiten gaan als het even kan, want als ze binnenkomt willen we meteen aanvangen. Is dat een goed idee? Een korte schorsing. Ik heropen de vergadering. Welkom mevrouw Hafkamp. Aan de orde is agenda punt 6, voorstel betreffende het vaststellen van de algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2017, inclusief de toelichting daarop. Wie mag ik over dit onderwerp het woord geven voor de eerste termijn? Ja, meneer Damink, de heer Roem, de heer Half, Van Leijen, Ooyevaar, mevrouw Kins en mevrouw Groen. Dan begin ik bij meneer Roem en dan gaan we zo het rijtje af. Maar liever zo? Nou, meneer Van Leijen.
Dank voorzitter. Kees Van Leijen, gemeentebelangen. We zijn blij dat de APV wat geschrapt wordt. Dat maakt het denk ik ook wat makkelijker. Maar we hebben nog wel een aantal vragen. Wellicht dat ons portefeuillehouder mevrouw Hafkamp in dit geval het wat kan verduidelijken. Onder 2.26, dat betreft bouwoverlast, die moet geschrapt worden. En 5.2 betreft parkeeroverlast voor autobedrijven ook. Wij zouden graag willen weten waarom dat geschrapt is, wordt. Omdat er toch wel wat zaken zijn dat er vanuit garages bijvoorbeeld bedrijfjes gevoerd worden wat mogelijk last kan hebben. Verder wil ik graag van u... weten over punt 5.38, dat betreft het metaaldetectorenprogramma, is waarom het gebied wat archeologisch onderzoek betreft, waarom dat niet mee is genomen in de APV, want dat is ook een wettelijke verplichting. Dus ik zou graag uw antwoord daarop willen hebben. En voor de rest wil ik graag weer stil blijven staan bij 2.34a, dat betreft... Dat gaat rondom alcoholische dranken. Wat mij opvalt in A tot en met F, is dat er een aantal bedrijven benoemd worden. En dat betreft een horecabedrijf, een slijtersbedrijf. En voor de rest zijn het alleen maar rechtspersonen. En wat nou als je een ander klein bedrijfje wil hebben, bijvoorbeeld een strandexploitatie of een strandpunt waar je wat wil uitgeven. Is er een mogelijkheid toe dat dat hier in de APV weggezet kan worden, zodat er een handhaving kan plaatsvinden? Dus tot zover, voorzitter.
Dank u, meneer Van Leijen. Meneer Ooyeva, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ooyeva, CDA. We hebben vanochtend wat laat hebben nog wat vragen toegestuurd. Ik verwacht niet dat u daar meteen al antwoord op geeft. Ik zou het wel prijzen als u op de volgende twee vragen nog even in kan gaan. In hoeverre is er bij deze verordening een dereguleringsslag geweest? En zo nee, waarom nog niet? En ten tweede, ook weer over de deregulering. Hoe kijkt de ambtelijke organisatie, hoe gaat het daarmee ten aanzien van allerhande verordeningen en wetten, bijvoorbeeld bomenwetgeving en dergelijke. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om, met die deregulering? Tot zover, dank u wel.
U ook bedankt. Mevrouw Kind, gaat uw gang.
Ja, ik heb een kleine opmerking. In artikel 2.87, daar staat dat de honden absoluut niet op het strand mogen. En als je het strand opgaat, dan staat er op de nieuwe borden die daar zo mooi staan, dat honden aangelijnd naar een van de paviljoens mogen. En daar val ik over, omdat ik denk, als je nou niet naar een paviljoen loopt, mag je dan wel aangelijnd. Dus ik vroeg me af, welke tekst moet er aangepast worden? Die in de APV of die op de borden? Vooral voor mensen uit Duitsland die toch wat gehoorzamer zijn, is dit zeer lastig. En daar loop je tegenaan als je als inwoner het strand op gaat. En dat was eigenlijk het enige. Ik denk dat het goed en duidelijk is opgeschreven. Vooral de verschillende documenten, goed leesbaar en prima met die kleuren zo. Dank u wel.
Bedankt. Mevrouw Groen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb ten eerste is het een duidelijk leesbaar stuk. Ik sluit me aan bij de vorige spreekster. Wij zijn er niet automatisch voorstander van om zoveel mogelijk regels te schrappen of zo min mogelijk regels te laten bestaan. Ik heb het ook, het overzicht zoals ik het heb gezien, zijn het vooral regels die overbodig waren, omdat het op een andere manier al geregeld was om daar tegen op te treden. Er is nog wel één vraag die ik heb. Dat is niet, komt niet bij mij vandaan, maar wel bij inwoners die we een keer gesproken hebben. Dat mensen paviljoens op het strand zeggen, waarom hebben wij niet dezelfde opening- en sluitingstijden als de horecagelegenheden in de centra? En ik was benieuwd welke reden daarachter zit.
Dank u. Dan ga ik naar de overkant en begin ik achteraan. Was dat mevrouw Glas of nee, meneer Damink?
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn wij ook heel erg blij dat de deregulering wel heeft plaatsgevonden. En dat we wel wat minder regels hebben. Ik heb ook wat vragen gesteld. Ik heb goede antwoorden gekregen. Over één vraag echter ben ik nog niet helemaal uit. En het gaat dan over artikel 2.9, de straatartiesten en dergelijke. De uitleg die ik gekregen heb is wat mij betreft nog niet voldoende, omdat hier deels nu een regeling geschapen is die indien deze door desbetreffende artiest keurig gevolgd wordt, geen mogelijkheid geeft om deze artiest met enig middel te verwijderen. Tenminste, ik ga er niet vanuit dat onze BOA's dit kunnen doen, deze artiest weghalen, hè, want iedereen heeft zelf zo zijn oordeel over zijn performance. Wie heeft dan wel het mandaat als het echt overlast blijkt te zijn en onze handhavers kunnen daar niks mee? Wie moet het dan gaan doen? Gaan we dan naar de politie of hebben we een andere mogelijkheid?
Dank u wel. Meneer Half.
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen en die misschien hier overbodig zijn. Misschien vallen ze onder andere regelgeving. Even kijken, 2.35. 2.35, de begripsbepaling voor het verschaffen van een nachtverblijf. En de vraag die eigenlijk bij mij boven kwam, was de vraag of de discussie die wij twee weken geleden hebben gehad in het kader van handhaving. Of we daar zaken nadrukkelijker hadden moeten benoemen, ook in dit artikel. Dat is één. En het tweede betreft 277a. En dat betreft woonoverlast. Woonoverlast, pagina 25 van het stuk. Trouwens, uitstekend stuk, maar dat is al meerdere keren gezegd. Dat betreft of wij daar geen maatregelen hadden moeten benoemen die nadrukkelijker ook in zouden zoomen op Airbnb. En de vraag is aan de portefeuille, als dat ergens anders is geregeld of middels andere regelgeving, waar kunnen we dat terugvinden? En als dat hier afvoldoende is afgedekt, dan zou ik graag willen horen waar we dat hier kunnen terugvinden.
Dank u wel. Meneer Roem, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Kees Roem, VVD. In principe zijn wij akkoord met deze APV 2017. We denken dat dit een goede... Heren, mag ik even... Want jullie zitten er doorheen te kletsen. Ik begin opnieuw. Kees Roem, VVD. In principe akkoord met deze APV. We zijn ook blij dat er een slag is gemaakt. Een slag die ook mede in de aanleiding van wat in buurtverband is geopperd om te gaan dereguleren, is tot stand gekomen. We hebben zelfs nog, meen ik, 2 jaar geleden met mevrouw Luttig en de heer Halfhoff een bezoek gebracht aan de gemeente Holland Kroon. Prima dat dat nu is opgepakt, waarvan akte. We zijn wel heel benieuwd hoe het nu ook uit gaat pakken, ook qua handhaving. We denken ook dat het goed is dat we eens een keer na een jaar gaan evalueren. Want hetgeen ook de heer Damink zegt, bijvoorbeeld over van wie heeft nou op een bepaald moment het mandaat en hoe werkt nou deze APV in de praktijk uit, ook voor de BOA's. Dat vinden we belangrijk om terug te horen. Het is wat ons betreft dan ook een dynamisch document. En we zijn dan ook heel benieuwd ook naar de praktijkvoorbeelden als dit straks wordt geïmplementeerd. In het verlengde van de heer Ooyevaar ook een vraag over de wellicht onderlinge tegenstrijdigheid van artikelen. Is er een toets gedaan naar de cohesie of samenhang tussen artikelen in de APV, ook daar waar het de uitvoering betreft? Dat vroegen wij ons nog af. Dus met andere woorden, dat je bij wijze van spreken niet wordt geconfronteerd met een artikel waar het ene zegt je mag linksom en het andere zegt je mag rechtsom. En dat het dan vervolgens ook tot een oeverloze discussie leidt met een BOA of met de gemeente. Dus de vraag is in deze, is er onderzoek gedaan naar onderlinge tegenstrijdigheden van artikelen? En een punt van aandacht, en dat vinden wij wel heel belangrijk, ook met het oog op de komende verkiezingen. Dat is artikel 2.6 ad 1. Het betreft hier het verbod op het verspreiden van pamfletten in de openbare ruimte. Althans op die plekken die de gemeente daarvoor heeft aangewezen. We begrijpen dat dat met name ook te maken heeft met reclamefolders. En dat je niet continu met allerhande Tele 2 aanbiedingen of anderszinsachtige folders geconfronteerd wil worden. Zo staan ze ook wel eens bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. Of je een abonnement wil op het Noord-Hollands Dagblad. Iedereen roept dat natuurlijk graag. Maar dat gezegd hebbende, het gaat ook om straks de verkiezingen. En wij gaan straks ook met pamfletten en kraaltjes en kettingjes en dergelijke rondstrooien. Spiegeltjes wordt hier door de heer Haarsma gezegd. We vinden dat wel een beetje een in zoverre een hellend vlak. Want we gaan natuurlijk, zeker wij als VVD, voluit. En dat betekent ook dat we misschien op plekken komen waarvan het college zegt, meneer Roem of welke campagneleider dan ook, dat vonden we niet zo'n goed idee. U krijgt een bestuurlijke boete. Ja, dan denk ik, ja hallo, maar wij zijn wel van de vrijheid van meningsuiting. En dat is voor ons wel een belangrijk punt van aandacht. Ook bijvoorbeeld, je kunt het zo gek niet bedenken, maar straatfeesten bijvoorbeeld. Hè? Kinderen die een stoeptekening maken, dat kun je heel erg als jurist a contrario benaderen en zeggen van, ja, dat is de wet, dat mag niet. Of u had daar een vergunning voor moeten hebben. Dus daar zien we wel punten waarvan we denken van daar schuurt het wat. En zeker in relatie tot het, het grondwetsartikel van de vrijheid van meningsuiting. Dus we zitten eraan te denken om te zeggen van misschien moet dat wat gespecificeerd worden naar SEC reclameuitingen. Maar goed, daar hoor ik graag ook het, het standpunt van het college in. Dat was het, voorzitter. Voor de rest prima en kunnen wij ermee leven.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Roem. Mevrouw Hofkamp, kunt u reageren? Heel graag.
Ja, dank u wel. Moet ik ook zeggen wie ik ben?
Gaat u gang, dat lijkt me wel. Ja, ja, nee, want het wordt alleen via de audio opgenomen.
Oh, ja.
Dus vraag ik iedereen zijn naam te noemen. Partij hoeft niet.
Dank u. Via de Wereldomroep. Hetty Hofkamp van de Wereldomroep. Burgemeester, dank u wel, voorzitter. Er zijn wat hele, zeg maar, meneer Ooyeva, zou u die bloemen even, ik zie u niet, dat is zo, ik heb die van mij ook al op de grond gezet. Zo, nee, met zo'n raar gezicht, als ik tegen zo'n bosje bloemen aan zit te praten. Er zijn wat, zeg maar, gedetailleerde artikeltechnische vragen, die laat ik graag even aan de ambtelijke ondersteuning over, om daar op in te gaan. Er zijn ook wat algemenere vragen, die kan ik wel direct beantwoorden. En ik hoop straks dat u de rest kan doen als het gaat om de bouwoverlast, het schrappen ervan, die artikelen door gemeentebelangen, archeologisch gebied enzovoort. Het CDA vraagt, ja, is dit nu een dereguleringsslag? Ja, dat is het wel degelijk. Er was nadrukkelijk ook verzoek vanuit de Raad om naar de APV te kijken, omdat we voorheen eigenlijk heel veel artikelen in de APV hadden staan, dat noemen we dan een paraplu-artikel, waar van alles onder valt voor het geval dat. En dat is eigenlijk steeds de lijn geweest voor het geval dat. Nou, wat we nu gedaan hebben, is voor het geval dat, ja, het is helemaal niet nodig. Het is veel strikter kijken als je dat op een andere manier aan kan pakken, via het wetboek of via een andere manier, dat je het dan uit de APV kan halen. Daardoor kon er al heel veel uit de APV geschrapt worden. En dat is het idee achter de deregulering. Want ik weet dat, meneer Roem zei het al, een paar van u gesproken hebben met in Hollands Kroon. Ik ben er zelf ook geweest. Ik heb er ook met de burgemeester gesproken een tijdje terug. Omdat ik ook zelf de behoefte had om eens even met hem daarover van gedachten te wisselen. Dus heel veel zaken die eigenlijk nooit aan de orde komen, die zijn uit de APV geschrapt. En dat is de deregulering. Valt het op een andere manier op te treden, dan is het op een andere manier te doen. Via het wetboek van strafrecht, dan hoef je dat ook niet meer nog in de APV te hebben. Dat even is de algemeenheid. En u heeft het ook over andere allerhande verordeningen. Ik ben op dit moment ook samen met de afdeling vergunningen aan het kijken voor evenementen, hoe we dat ook kunnen dereguleren. Daar komt binnenkort ook een stuk over, hoe we dat ook simpeler kunnen maken. Kijk, er blijven natuurlijk altijd evenementen wat zeg maar veel meer een risico-evenement is. Maar wat ik heel graag wil is dat we weten ieder jaar dat Sinterklaas aankomt. Nu is het nog zo dat ieder jaar degene die Sinterklaas in tocht organiseert daar vergunning voor aan moet vragen. Nou, daar wil ik vanaf. Ook in het kader van de deregulering. Dus daar wordt ook aan gewerkt aan dat stuk. En dat komt binnenkort dan ook naar de commissie. Dus veel meer kijken naar wat kunnen we schrappen, hoe kunnen we het makkelijker maken voor onze inwoners. Dus daar wordt ook aan gewerkt. Dan de vraag van de Partij van de Arbeid, honden op het strand, hoe zit het? Ik denk als het niet goed staat in de APV dat het aangepast moet worden. Want de regels zoals die zijn, zoals die op de borden staan, dat zijn de regels zoals die in het strandbeleid zijn vastgelegd. Nu is het zo dat in de APV, er staat ook in dat stuk dat een aantal bepalingen, en daar kom ik zo nog even op specifiek over de horeca, evenementen, strand en uitstallingen, die artikelen die zijn nog niet aangepast, omdat het strandbeleid volgens mij op de rol staat om volgend jaar geëvalueerd te worden. Het horecabeleid, dat komt eraan. Daar is het eerste conceptnota, heb ik gezien, voor het horecabeleid. En dat kom ik meteen ook even op de vraag van mevrouw Groen, dat de strandpaviljoens, die willen heel graag dezelfde sluitingstijden hebben van die ook in de niet-strandhoreca gehanteerd wordt. Dat komt ook straks in de horecanota te staan. Maar dan loop ik even vooruit op de zaken, maar dat valt onder de evaluatie van het horecabeleid. Dus er wordt aan gewerkt. Ik ken de wens van de strandpaviljoenhouders en ik vind ze volstrekt legitiem. Dus dat voorstel dat komt ook deze kant op. Dan de vraag van meneer Damink over de straatartiesten. Als die nou echt voor overlast zorgen. Ja, het is natuurlijk altijd heel subjectief. Wie kan die uiteindelijk weghalen? Nou, ik kan eerder zeggen wegsturen. Dat kan altijd de gemeentelijke handhaver doen. Het is niet zo dat we daar de politie voor nodig hebben om de straatartiest te verzoeken om naar een andere plek uit te kijken. Dan de vraag over het nachtverblijf. Meneer Half, ik ben even uw vraag kwijt. Misschien dat u... Sorry, ik heb hem te kort te snel opgeschreven.
Dank u, voorzitter. Geen probleem. Ik vroeg mij af of artikel 9, hij staat hier volgens mij op pagina 16 van dit document, of die voldoende ook afdekt, daar waar we het hebben over begripsbepaling van wat is een nachtverblijf, wat is een inrichting, wat wordt verstaan onder inrichting, of die nu ook voldoende afdekt hetgene wat we eigenlijk willen tegengaan met en met het voorkomen ook van Airbnb-situaties.
Dank u wel. Of moet ik nu weer zeggen?
Ja, nee, gaat uw gang. U hoeft het niet te zeggen. Nee. De burgemeester geeft het antwoord.
Het is even wennen. U bent het al gewend. Voor mij nog niet helemaal. De afspraken die er gemaakt moeten worden nog voor Airbnb, die komen eraan. Dat zit hier nog niet in. Daar moet nog beleid voor gemaakt worden. Dat heb ik u ook verteld, dat daar aan gewerkt wordt. Omdat dat ook veel meer gaat over de periode dat een huis verhuurd mag worden voor Airbnb. Nou, u weet allemaal, dat kunt u allemaal wel volgen in de krant, de ophef, de onrust die er met name in Amsterdam was. Want dat liep, dat loopt, volgens mij liep, het wordt iets minder, las ik in de krant, de spuigaten uit. Nou, zover is het bij ons gelukkig niet. En ik denk dat we ook moeten voorkomen dat het gebeurt. Want het zit hier niet in de APV, maar daar komen nog regels voor. Daar wordt aan gewerkt. En dat wordt dan ook gekoppeld aan de woningen die, waar we het eigenlijk ook al eerder over hebben gehad, dat daar ook beleid voor moet komen. Juist die woningen die aan de woningvoorraad worden onttrokken, dat komt in één notitie, komt dat naar u toe. Het zit hier dus nog niet in. Meneer Roem, u stelt voor om na één jaar te evalueren. Het lijkt me uitstekend om eens te kijken, stel dat dit zo straks in de gemeenteraad wordt vastgesteld. Waar lopen wij nu tegenaan? Doordat wij bepaalde artikelen hebben geschrapt, hebben we daar nu wijs aan gedaan, ja of nee? En het is dan ook goed om ook in boegverband te kijken, omdat de andere boeggemeenten eigenlijk grotendeels op dezelfde manier met de APV omgaan. Alleen hebben zij ook, Heilo hoeft geen strandbeleid. Dus daar gaan we ook zeker goed naar kijken, om dan ook even in breder in boegverband ernaar te kijken. Onderlinge tegenstrijdigheden. Volgens mij zit er eentje in als het gaat om honden op het strand. Dus volgens mij zitten er geen andere in. Ik hoop het niet, maar het is goed dat u daar nog even naar vraagt. Dan uw vraag over reclamefolders. Pamfletten bij de verkiezing. Ik denk dat er een cruciaal verschil is tussen reclamefolders en campagnevoeren. Ik zie campagnevoeren, vind ik, geen reclamefolders uitdelen voor een hoe je voert campagne voor je politieke partij. Ik vind dat iets anders dan met reclamefolders om allerlei producten aan de man of de vrouw te brengen. Het is net als dat in sommige gemeenten de absurde situatie is ontstaan dat er niet gestoepkrijt mocht worden. Nou, er is geen sprake van. En de vrijheid van meningsuiting die staat boven alles. Het gaat dus specifiek om reclamemateriaal uitdelen. Dus verkoop van kranten, dat mag, dat is ook toegestaan. Wat we af en toe zien bij supermarkten, dat er bepaalde abonnementen verkocht proberen te worden. En daar is ook niks mis mee. Maar pamfletten bij verkiezingen, daar is geen enkele twijfel over mogelijk dat dat is toegestaan. Dat is volgens mij de artikelen die ik heb kunnen beantwoorden. En er zijn nog een paar technische artikelen en die laat ik even, als u het goed vindt, aan de ambtelijke ondersteuning over, voorzitter. Dank u wel.
Heel graag. Dan krijgt hierbij de ambtenaar het woord. Zou u zich even willen voorstellen, mevrouw?
Ja, dank u wel. Mijn naam is Yvette Ammendorfer. Als ik het goed heb vernomen, ik kwam helaas wat te laat binnen omdat ik iets te ver was doorgereden. Mijn excuses daarvoor. Ik kwam binnen, toen hoorde ik iets over artikelen van overlast van bouwplaatsen, als ik het goed heb vernomen. Voorstel om dat te schrappen is omdat het ook gehandhaafd kan worden door het bouwbesluit. En het bouwbesluit daar ook regels over stelt. Verder hoorde ik nog een opmerking over het schrappen van artikelen over het, op de weg zetten van auto's voor de verkoop. En het schrappen van een aantal artikelen over handhaving van auto's. Ook dat is omdat het op andere basis van andere regelgeving gehandhaafd kan worden. Bijvoorbeeld het te koop aanbieden van auto's op de openbare weg kan gehandhaafd worden via het bestemmingsplan. Verder hoorde ik ook nog iets over het niet opgenomen hebben van metaaldetectoren in, als ik het goed heb onthouden, artikel 533. En ik moet. Oh, sorry, 538. En daarop moet ik het antwoord nu op dit moment nog even schuldig blijven. Ik wil dat graag nog even uitzoeken. Is dat wel goed?
Daar krijgt u dan later antwoord op via
de Griffie.
De Griffie.
Ja, okay. Als dat lukt in tweede termijn en anders weer de Griffie in antwoord.
Oké, dan komen we straks misschien nog op terug. Gaat u verder met uw beantwoording?
Volgens mij was dat het. Ik heb nog 234a. Ja, 234a heeft een verschillende definitie. Het gaat niet alleen, het gaat misschien op het oog alleen over horecabedrijven en slijtersbedrijven. En dat komt omdat de drank- en horecawet die twee begrippen kent. En het verschil is dat een slijtersbedrijf gaat over het koop aanbieden van alcohol voor het gebruik ergens anders. En een horecadefinitie gaat over het aanbieden van alcohol voor gebruik ter plaatse. Dus het is niet zo dat wat men onder een regulier horecabedrijf verstaat, een café of restaurant, dat alleen dat eronder valt. Alles wat alcohol verkoopt valt er in principe onder als het onder de drank- en horecawet valt.
Ja, een interruptie van, of een toelichting waarschijnlijk wordt gevraagd. De heer Van Leijen.
Dank voorzitter. Kees van Leijen, gemeentebelangen. Waar mijn vraag eigenlijk specifiek om gaat, is dat wij een aantal bedrijven hebben die bijvoorbeeld ook aan het strand zitten en die af en toe evenementen organiseren. Op het moment dat waar mijn vraag met name om gaat, is hoe kunnen wij die bedrijven specificeren? Want dat vind ik interessant om te weten.
Kunt u daar meteen op antwoorden? Ja.
Als u het heeft over evenementen, dan denk ik ook meteen aan het tijdelijk schenken van alcohol. De drank- en horecawet biedt ruimte om tijdelijk alcohol te schenken. En dat gaat echter buiten deze bepaling om.
Zijn daarmee alle vragen beantwoord in de eerste termijn? Ja. Ja, gaat uw gang, meneer Half, die wil.
Ja, ik wacht totdat het mag. Ik begrijp wat u zegt, dat met betrekking tot Airbnb en het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad, dat het nog zaken zijn die geregeld moeten worden. Maar waarvan we op dit moment dan de handvatten hebben middels het bestemmingsplan. Ja, dat klopt toch? Dat was een vraag.
Ja, dat klopt.
Is er behoefte aan een tweede termijn? Is er behoefte aan een tweede termijn? Alleen meneer Roem? Nou, gaat uw gang.
Heel kort hoor, het is meer in het verlengde ook van de uitvoering. We hebben hier natuurlijk de regels, die moeten worden gecontroleerd. Dat doen onze BOA's, onze handhavers. Is er nog wel eens wat te doen over wel of niet handhaven in bepaalde gevallen? We hebben dat afgelopen weekend ook weer gezien op een mooie zomerdag bij Strand Paviljoen de Witte. Waarin dus ook weer een handhaver zei van ja, u mag niet buiten staan op het terras. Het was een mooie dag. Ja, je hoeft niet te handhaven. Maar goed, al die mensen moesten dus naar binnen toe. En mochten hun drankje niet op het terras nuttigen. In de optiek van de VVD is deregulering ook het tegengaan van betutteling. En het tegengaan van betutteling hangt ook samen met de bestuurscultuur, of de cultuur die je binnen je organisatie, binnen je handhavend apparaat wil meenemen. Je kunt in de letter, maar je kunt ook in de geest van de wet handelen. En ik zou toch de burgemeester willen meegeven of ze daar ook in de uitvoering van deze dereguleringsslag ook nadrukkelijk op kan toezien dat ook in sommige gevallen wat meer in de geest wordt gehandeld. Dat was het, voorzitter.
Mevrouw Hofkamp.
Meneer Roem, ik ben het volstrekt met u eens. Laat ik dat vooropstellen. Ik heb dit voorbeeld heb ik gehoord gisteren. En ik zal u eerlijk bekennen dat ik daar redelijk ongelukkig van word. Volgende week maandag heb ik weer portefeuilleoverleg, toezicht en handhaving. Persoonlijk vind ik dat wij goed moeten kijken waar is handhaving nodig. Het gaat vanavond niet over toezicht en handhaving. Maar het feit dat ik tegen u zeg dat ik het met u eens ben, daar zeg ik volgens mij ook voldoende mee. Dat ik ook heel graag opnieuw met handhaving daar ook over. Daar zit ik met hun ook elke 14 dagen om de tafel. En we hebben het heel vaak over zaken waarvan de handhaving urgenter is. En dit vind ik nu persoonlijk, maar goed, ze zit hier niet. Persoonlijk niet een voorbeeld van hoge urgentie om daarop te handhaven. Dus volgens mij zijn we het volstrekt met elkaar eens. En als mij dit van tevoren was gevraagd van mevrouw Hofkamp, vindt u dat we nu hierop moeten gaan handhaven? Dan had ik meteen gezegd, doe dat maar niet. Die ene mooie dag die er is. Dus volgens mij is mijn reactie helder. Overigens is de bedoeling dat we weer binnenkort gaan praten over toezicht en handhaving. En ik hou goed vinger aan de pols. Neemt u dat voor mij aan? Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Nog één korte opmerking van meneer Roem.
Nou, heel fijn, mevrouw Hofkamp, dat u op één lijn zit met in dit geval de koers die wij ook hebben als VVD. Nog even één vraag meer ter toelichting. Is het nu zo dat wij nog steeds BOA's via externe bureaus inhuren om de capaciteit, zeg maar, of het capaciteitsgebrek die we hebben te ondervangen? Of hebben wij nu al, doordat we in boegverband samenwerken, gewoon echt BOA's in vaste dienst of in loondienst, zodat we niet meer te maken hebben met externe bureaus die misschien, ja, wat meer naar de letter van de wet opereren in plaats van de geest die wij graag met elkaar willen betrachten? Dat is meer mijn vraag. Tot zover. In ieder geval dank voor de toezegging.
Ja, gaat u gang, mevrouw Hofkamp.
Deels zijn het BOA's die bij de gemeente Bergen in dienst zijn. Of nee, natuurlijk niet bij de Boeg in dienst zijn. Ik zeg het verkeerd. Het allemaal Boeg-BOA's. En deels worden toezichthouders ingehuurd via Alkmaar. En dat gaat dus specifiek over de controle voor de horeca. Dat doen we al jaren zo. En bij een aantal specifieke gelegenheden, bijvoorbeeld straks weer met Oud en Nieuw, want daar zullen we opnieuw inzetten op het vuurwerk vrijhouden van het Pompplein in Egmond aan Zee, omdat daar in het verleden gewoon hele verkeerde dingen zijn gebeurd. Dus ook dit jaar wordt daar weer ingezet op vuurwerkvrije zone met cameratoezicht. En daar worden dan specifiek toezichthouders ingehuurd via Alkmaar. En zo zijn er bij meer specifieke evenementen dat externe worden ingehuurd. Maar de controle bijvoorbeeld op het strand, dat zijn de BOA's die in boegverband werkzaam zijn. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Ik denk dat hiermee alle vragen zijn beantwoord. En naar tevredenheid, dan ronden we hiermee dit punt af. En dan is nog de vraag, wordt dit een A of een B punt in de raadsvergadering van 9 november? Nou, dat wordt een korte vergadering. Dan is hiermee deze ARC ten einde. En dan wens ik u allemaal wel thuis. Dank u wel.